I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gazprom. Hebt u het koud? Gazprom zorgt voor warmte en gezelligheid. Gazprom, al 30 jaar uw betrouwbare partner voor een warm huis. Nee hoor, grapje natuurlijk. Vandaag even geen sponsor. Overigens, rond deze tijd van het jaar gaan de verwarmingen altijd uit in Rusland. De meeste steden zijn aangesloten op de stadsverwarming. En je hebt dan geen controle over je thermostaat. Dus ergens op een dag bepaalt iemand dat alle verwarmingen uitgaan. En ergens in de herfst gaat hij dan aan en dan blijft hij ook aan. Dag en nacht en ook nog eens 25 graden. God weet waarom, maar het zat super warm in de Russische appartementen. Echt verschrikkelijk. En toen ik in Rusland woonde had ik heel erg last van die droge lucht. Werd ook wakker met bloedneuzen. Ik heb een tijdje geprobeerd te slapen met het raampje open. Maar dat kan ook weer niet met min 30 buiten. Dus uiteindelijk heb ik een airco gekocht om de lucht van de verwarming te koelen in de winter. Welkom in absurd Rusland. Ik ben trouwens een beetje verkouden vandaag. Maar goed. Dit gebeurde er op dag 83 van de oorlog. Na bijna 3 maanden oorlog is Mariupol eindelijk gevallen. De militaire leiding van Oekraïne gaf het bevel om de overgebleven soldaten te evacueren. Het zou gaan om 264 soldaten, waarvan er 53 gewond waren. De laatste soldaten zaten verschanst in de catacomben van staalfabriek Azovstal. In zijn videoboodschap zei president Zelensky: "We hebben onze helden levend nodig." En door vol te blijven houden met vechten de afgelopen maanden hebben ze een aanzienlijk deel van het Russische leger bezig gehouden, die natuurlijk anders op andere plekken hadden kunnen vechten. De moed van deze soldaten is onvoorstelbaar. Neem de 21-jarige Katerina, die beter bekend staat onder haar nom de guerre Ptashka, of Vogeltje. Een militaire arts. Ze heeft die naam Vogeltje gekregen omdat ze zingend door het leven gaat. In vredestijd was ze actrice in een theater in de stad Ternopil. En er gingen filmpjes van haar viral, waar ze het Oekraïense volkslied zingt in dus die catacomben onder de staalfabriek. En voor veel Oekraïners staat zij een beetje symbool voor het overleven van het hele land. En ja, op de een of andere manier heeft ze dit allemaal overleefd. In ieder geval tot een paar dagen geleden. En omdat ze dus zo omarmd wordt door de Oekraïense bevolking, ging er een grote schok door het land heen toen er berichten rondgingen dat ze dood zou zijn. Maar daar verscheen ze weer, al zingend, met op de achtergrond bombardementen. Hier hoor je haar. En ze zingt: "Sterren branden en wij zullen eeuwig leven." Ik hoop vurig dat ook Vogeltje levend uit het complex komt. Al die soldaten worden geëvacueerd naar een gebied dat in Russische handen is. En vanuit daar horen ze aan het Oekraïense leger te worden overgedragen. Dat zou een afspraak zijn met een gevangenenruil. Al weet je het nooit met Russen en afspraken. Duma-lid Vyacheslav Volodin die riep al op om de afspraken niet na te leven. De overwinning in Mariupol is een volkomen pathetische overwinning. Dat een groot leger als Rusland 83 dagen nodig heeft om een provinciestad in te nemen, zeg wat over de rot in het Russische leger. Dit is pas de tweede stad in handen van de Russen deze oorlog. En dat ten koste van een stad die nu in puin geschoten is en talloze dode soldaten aan beide zijden. Het aantal burgerslachtoffers is onduidelijk. Dat is ook lastig te verifiëren omdat die stad dus nu in Russische handen is, maar loopt in ieder geval in de duizenden. Op het telegramkanaal van de gemeente Mariupol verscheen vandaag satellietbeelden van een nieuw ontdekt massagraf waar burgers begraven zijn. En dit is al het vierde massagraf dat gevonden is. Verder had Poetin op het Kremlin een ontmoeting met 5 landen die deelnemen aan de CSTO. Dit zou een tegenhanger van de NAVO moeten zijn. Maar alleen Wit-Rusland steunde Poetin in de oorlog met Oekraïne tijdens deze ontmoeting. En dat is opvallend, want een aantal van die landen zoals Armenië en Kazachstan steunen Rusland meestal wel. En het laat ook zien dat Poetin zelfs binnen de landen van de voormalige Sovjet-Unie volkomen geïsoleerd is. En dat deze landen hun blik nu juist richten naar het Westen of naar China. Opnieuw een onbedoeld gevolg van deze oorlog. Daar zal Rusland niet blij mee zijn, maar goed, daar zijn ze dus zelf verantwoordelijk voor. Gaan we door naar de Russische media. Gisteren had ik het al over steeds meer Russen op Telegram die kritiek hebben op Russische militaire leiding. Nu was ook dit geluid te horen op de televisie. Meerdere luisteraars van de podcast wezen mij op een fragment van het eerste kanaal van de Russische televisie. Gebruikelijke setting, een presentator en wat panelleden. Iedereen roept wat, maar over het algemeen volgen ze de lijn van het Kremlin. Maar vandaag was Michail Gadarionok aan het woord, oud-militair, en schrijft nu veel over het leger. En hij volgt helemaal niet de Kremlin-lijn. Op rustige toon vertelt hij wat voor complete clusterfuck het Russische leger nu in zit. En dat het ook nog veel erger kan gaan worden voor Rusland. Ik zal een link in de show notes zetten van het fragment. Er staan Engelse ondertitels bij. Hij zegt in ieder geval, geloof niet in wat ze op tv zeggen. Dus de Russische tv, waar hij dus zelf ook op is. Geloof niet dat het moraal van het Oekraïnse leger slecht is. Want dat wordt voortdurend gezegd op de Russische tv. Er zijn misschien enkele individuele gevallen, maar er is niks mis met de Oekraïnse moraal. Er staan 1 miljoen mannen klaar om te vechten en zijn zeer gemotiveerd. En vanaf dat moment zie je de regie schakelen naar meerdere beelden in beeld. Dus allemaal losse kaders. In 1 kader zie je nog steeds die man, maar in andere kaders zie je allemaal stoere Russische beschietingen en wapens ter afleiding. Je ziet ook de presentatrice ingrijpen. Die zegt met Russische logica, ja, maar individuele gevallen, dat is toch hetzelfde als iedereen. Ja, oké. Okay. Verder noemt hij het plaatsen van kernwapens bij Finland, waar het dan ook af en toe op de hysterische Russische tv over gaat, noemt hij lachwekkend. En hij zegt ook, ja, Rusland is compleet geïsoleerd in deze wereld. Kortom, allemaal redelijke dingen, in onze ogen dan. Maar paniek voor Olga Skabeeva, de presentatrice, bekend als een van de meest gehate propagandisten van Rusland. Je moet niet al te veel achter dit fragment zien. Het is niet zo, denk ik, dat het Kremlin doelbewust heeft gekozen om deze man daar neer te zetten. Je hoort andere geluiden wel vaker op tv. Je moet iets van originele invalshoeken wel eens horen. Anders haken zelfs de meest geharde zombies af. Er moet altijd een schijn van debat op tv zijn. En het is denk ik niet een doelbewuste poging geweest van het Kremlin om het narratief aan te passen. En dat blijkt wel ook wel uit de paniek op de studiovloer. En bedenk ook dat ongeveer 16 uur per dag wordt volgeluld op tv en dat dit fragment 6 minuten duurt. Maar goed, die Gadarionok zal denk ik niet meer worden uitgenodigd. Ik ben wat meer in deze man gaan verdiepen. En op 3 februari schreef hij een stuk in een vakblad dat heet Onafhankelijke Militaire Review, een Russisch blad. Dit is dus aan de vooravond van de oorlog. Het stuk is in het Russisch, maar ik zet het bij uitzondering toch even in de show notes. Haal hem even door je vertaalmachine, want je mond zal openvallen. Hij waarschuwt voor het mislukken van de invasie en voorspelt een complete afgang van het Russische leger. Hij legt ook uit dat Oekraïne na de annexatie van de Krim is geprofessionaliseerd en dat de moraal torenhoog is. En hij zegt, wie denkt dat Oekraïne gelijk zal opgeven is compleet naïef. En de haat voor Rusland moeten we ook niet onderschatten. Niemand zal langs de weg staan met brood en zout. Brood en zout is de traditionele manier van gastvrijheid laten zien in Rusland en Oekraïne. Hij schreef dit dus in een vakblad. En dat blad is veel gelezen door Russische militaire officiers. En het lijkt er steeds meer op dat het leger van tevoren wel wist dat dit niet ging lukken. En het is ook interessant hoe het leger zich op gaat stellen tegenover Poetin, die nou eenmaal dit stomzinnige besluit nam om deze oorlog te beginnen. Oké, en dan nog dit. Ik had het op dag 73 over het Russische fregat de Makarov. dat misschien door Oekraïne tot zinken is gebracht. Na het zinken van het vlaggenschip de Moskva zou dit een enorme tegenslag zijn voor de Russische marine. Er zijn nog steeds geen bevestigingen van het zinken, maar tegelijkertijd er zijn ook nog geen beelden gezien van dat hij daadwerkelijk vaart. Dus het is nog onduidelijk. Die Makarov, dat schip, is vernoemd naar Stepan Makarov, de vice-admiraal van de Russische marine, die in 1904 om het leven kwam tijdens een oorlog die heel veel parallellen heeft met deze. Namelijk een overmoedige Russische leider die ten strijde trekt tegen een klein land waarvan Rusland denkt, daar walsen we zo wel overheen. Het loopt anders, Rusland leidt een enorme nederlaag. Mede door veel te lange aanvoerlijnen, oude apparatuur en incompetente militaire leiding en een zeer gemotiveerde tegenstander en verliest dan de oorlog. Nou, best herkenbaar. Poetin schijnt veel geschiedenis te lezen, maar dit hoofdstuk heeft hij overgeslagen, denk ik. De Russische leider in dit geval is tsaar Nicolaas II. En het kleine landje, nou ja, klein relatief aan Rusland, is Japan. Op dat moment een nog onbekende militaire macht. Daar komt natuurlijk snel verandering in. In dit geval begint Japan de oorlog. Het land is de expansiedrift van de Russen zat. En ze belegeren de stad Port Arthur in het verre oosten van Rusland, dat Rusland eerder heeft geannexeerd. En de Russische marine schiet dan te hulp, maar die moeten helemaal uit de Baltische Zee komen. Helemaal, ja, min of meer aan de andere kant van de aarde. Zo groot is Rusland. En om een idee te geven van de incompetentie van Russische kapiteins, voor de kust van Engeland, ze zijn dan onderweg naar het Verre Oosten, schieten ze op Britse vissersboten omdat ze denken dat het Japanners zijn. Na een tocht van 7 maanden bereiken ze Japan en worden dan binnen een paar uur tot zinken gebracht. Poetin zou er goed aan doen om alsnog dit hoofdstuk in de geschiedenisboeken open te slaan, om te zien wat voor gevolgen een nederlaag in Oekraïne voor hem zou kunnen betekenen. Want deze oorlog had de revolutie van 1905 tot gevolg, wat tsaar Nicolaas bijna zijn kop kostte. Zijn kop ging er pas in 1917 af bij de Tweede Revolutie. Hoe dan ook, morgen ga ik verder over dat jaar 1905 en wat dat kan voorspellen voor het Rusland van nu. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jort Kelder en mijn goede vriend Ivo van Rechteren Altena alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen, een ski, natuurlijk van Bentley, of een cashmere springtaal. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.